Hoofdstuk 8. De satirische dimensie van wij.
Er is een opvallende spanning in die roman, zeker in de eerste helft van de roman. Een spanning die we wel meer tegenkomen in utopische en ook anti-utopische literatuur. Maar dat is de spanning tussen enerzijds de volmaaktheid van de toekomstige maatschappij. Dat is binnen de realiteit van de roman natuurlijk het hier en nu. En anderzijds hebben we te maken met de onvolmaaktheid, de gebrekkigheid, de verdorvenheid, de gedoemdheid van de vroegere maatschappij. En dat is natuurlijk onze realiteit. De realiteit waar wij als lezers in zitten. De realiteit ook van de auteur die het boek heeft geschreven. En bij Zamyatin komt die spanning tot uitdrukking in een heel duidelijk superioriteitsgevoel van de hoofdpersoon, de D-503. Een superioriteitsgevoel dat hij lijkt te koesteren en tegelijkertijd de meewarigheid waarmee hij af en toe stilstaat bij het armzalige leven van zijn voorouders, de armzalige 20e eeuwers. Zo beschouwt hij de wetenschappelijke regulering van seksualiteit en gezinsplanning als een van de grootste verworvenheden van zijn tijd, van die Verenigde Staat. De onderdanen van die staat wonen in volledig doorzichtige kubuswoningen. Ze kennen geen enkele privacy. Het spiedende oog, het altijd waakzame oog van de staat, kan de onderdanen ten alle tijde in de gaten houden. Maar tijdens de persoonlijke uren, de 2 uren dat je vrije tijd hebt per etmaal, kun je eventueel de rolgordijnen laten zakken die kubuswoningen wel degelijk hebben. En dan heb je toestemming om de liefde te bedrijven. Maar niet nadat je eerst een officieel verzoekschrift hebt ingediend en je roze coupon hebt opgehaald waarmee je dan kunt bewijzen dat je recht hebt om de liefde te bedrijven achter die gesloten rolgordijnen. D-503 spreekt eigenlijk op een heel klinische, bijna wetenschappelijke manier over seksualiteit. Hij noemt het een aangename en nuttige functie. En hij vergelijkt het met slaap, fysieke arbeid en voedsel. Ook allemaal nuttige zaken zonder welke we niet kunnen functioneren als lid, als onderdaan van de maatschappij. En tegenover die efficiënte en doordachte omgang met het seksuele vraagstuk in de 30e eeuw staat de chaotische aanpak van vroeger. Of liever het gebrek aan enige aanpak. Is het soms niet absurd dat een staat het seksuele leven buiten elke vorm van controle kon laten? Dit gaat dus over de 20e eeuw. Iedereen kon wanneer en hoeveel hij wilde. Volkomen onwetenschappelijk, als wilde beesten. En als wilde beesten blindelings brachten zij kinderen voort. Is het niet belachelijk bekend te zijn met de tuinbouw, met de kippenfokkerij, met de visteelt en dan geen kans te zien tot de laatste treden van die logische trap op te klimmen, namelijk tot de kinderteelt. En niet door te denken tot onze moeder- en vadernorm. Nou is het jammer eigenlijk dat we in de roman niet zo heel veel lezen over de manier waarop kinderen worden grootgebracht en opgevoed, hoewel meestal in utopische en anti-utopische literatuur daar wel aandacht voor is. Voor alternatieve vormen van samenleven, alternatieven voor het traditionele gezin, wat soms zich uit in nog patriarchale en misogenere varianten. Maar dat komen we in de roman niet tegen. Bij Zamyatin gaat het vooral om de wetenschappelijke, mathematische, bijna regulering van de geslachtsdrift. Om die geslachtsdrift om te zetten in een aangename en nuttige functie.